Wij zullen een moment stil zijn voor de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 68, vers 3. In deze dienst, we starten met de leefregel van de Heer. En dat doen we vandaag, de geboden lezen we vandaag uit Efeze 4 en 5, bepaalde onderdelen. Ik begin bij Efeze 4 vanaf vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid tegen elkaar. Want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile talen over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft en ga de weg van de liefde zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Dan vanaf vers 15. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar, psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is. Eerst voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Samengevat, onderzoek wat de wil van de Heer is. Let op je woorden, bouwen ze op of breken ze af. En dank God en zing. En dat gaan we nu doen met gezang 323, vers 1, 7 en 8. Bidden met elkaar. Heer, kom in ons wonen, zij ons hart en leven, u ten heiligdom gegeven. Heer, in dit uur willen we u aanschouwen met een stil vertrouwen. Maar dan zit er nog zoveel van ons in de weg, woorden van onszelf of woorden van de ander die ons dwars zitten? Of onze gedachten, waar waren ze eigenlijk deze week? Of onze angst voor mensen of om onze gezondheid? Voor u misschien. Heer, maakt u ons rein van hart. Vergeeft u onze luiheid, onze domheid soms, onze egoïstische gedachten en daden. We weten wat er niet goed was. En als we het niet weten, vragen we u nu om het in onze gedachten te brengen. Dank u wel, Heer, u vergeeft als wij u erom vragen. Maakt u ons klaar en stil voor u, met open oren, zodat we u kunnen horen. Amen. We zingen Psalm 34, vers 2 en 9. Deze dienst heeft een hoop psalmgehalte, merkte ik toen de dienst de liederen doorgaat. Maar goed. 34, vers 2 en 9. We hebben vandaag een oud-testamentische lezing, Genesis 32, een stukje vanaf vers 33, vanaf hoofdstuk 33, waar het gaat over Jacob en zijn worsteling bij de Jabok en zijn ontmoeting met zijn broer Esau. Genesis 32, vanaf vers 22. Tot 33 vers 11. Toen stond hij, dat is Jacob, in de nacht op. Hij nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen. En hij trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. En hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzij. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op het heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. En toen zei hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. En toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam? Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel getrokken was. En hij ging bank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Jacob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen. En met hem 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen. Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef achteraan. En zelf ging hij voor hen uit. Hij boog zich 7 maal ter aarde, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij weenden. Daarop sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen en vroeg, wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde, de kinderen die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft. Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer. Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer. Toen zei hij, wat bedoelt gij met die hele schare die ik ontmoette? En hij zei, om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar Esau zei, ik heb al veel, mijn broer. Wat gij hebt, blijf het uwe. Doch Jacob zei, geenszins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan. Omdat ik uw aangezicht gezien heb, zoals men het aangezicht van God ziet, en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn geschenk, dat u gebracht werd. Want God is mij genadig geweest, en ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Thema van de verkondiging is strijden om alles. Daar gaat het vandaag over. Waar strijd je voor? Voor veel, voor meer of voor alles? Psalm 19, vers 5 en 6 zingen we ter voorbereiding. Voor de verkondiging willen we nog bidden om lichtende bijstand van de Heilige Geest. Heer, zonder u verdwalen we telkens weer op zelfgekozen wegen. Behoed u ons voor overmoed. Reinigt u ons van gedachten die ons afleiden van uw woord en van uw boodschap. Heilige Geest, maakt u ons open. Open onze oren en open ons hart. Neem weg alle drempels in het spreken en het luisteren. En leid ons samen om u te begrijpen, zodat we zicht krijgen, hernieuwd zicht krijgen op u. En zodat we uw woord ter harte zullen nemen vandaag, hier en nu, in dit uur. Heer, spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Na afloop zingen we zonder verder aankondiging gezang 466 vers 3. 466:3. Gemeente van de Heer, strijden om alles, ga je voor veel of ga je om alles? Jacob gaat weer terug naar huis. Na 20 jaar van huis te zijn geweest, zoekt hij het land van zijn voorvaders weer op en het land van zijn familie. En hij had de zoons van zijn oom Laban, zijn zwagers dus, onder elkaar horen zeggen, nou, die Jacob die is wel heel erg rijk geworden. En daar waren ze niet zo blij mee. En daarbij kwam dat het gezicht van Laban ook wat anders was dan voorheen. Alsof hij niet zoveel meer van hem moest hebben. En God had tegen hem gezegd, het is genoeg geweest, je hoeft niet langer bij Laban te blijven. Ga terug naar je land en naar je familie en ik zal bij je zijn. Weer op weg naar huis, dus. En weet u nog hoe het gegaan was in Jacobs leven? Er was een bedrieger, iemand die gebruik maakte van de zwakke plek van zijn broer. En het zo voor elkaar kreeg om, hoewel hij de jongste was, toch het eerste geboorterecht te ontvangen. En ook de zegen van zijn vader Isaac, geholpen door zijn moeder. En hij vlucht weg voor zijn broer en zoekt een veilig heenkomen in Haran bij zijn oom. En onderweg daar naartoe wordt hij in zijn slaap verrast door de Heere God, door een droom. God maakt zich aan hem bekend daar. En God zegt tegen hem, ik ben de God van je vader Abraham en van Isaac, de God van zijn vader dus, maar ook van Jacob zelf. God zegt, ik ben met je, waar je ook gaat, ik zal je behoeden, ik zal je terugbrengen naar dit land en ik zal je niet verlaten. En Jacob richt een steen op en noemt die plaats Bethel. Dat betekent, dit is het huis van God. Hier woont hij, hier wordt zijn zegen verkregen, hier heeft hij zich bekendgemaakt. Dat was Bethel. En hij gaat aan de slag bij Laban. En maar nu wordt de bedrieger zelf bedrogen. Door zijn oom. Hij valt voor Rachel, maar als hij na 7 jaar werken getrouwd is, blijkt hij getrouwd te zijn met Lea. Hij mag ook Rachel tot zijn vrouw nemen, maar dan moet hij er nog 7 jaar bij werken. En tussen die vrouwen gaat het helemaal niet goed. En die kinderschade neemt toe. En na een verloop van tijd mag hij ook voor zichzelf aan de slag met de kudde. En hij wordt een rijke man. En er gebeurt veel in die jaren. Veel om dankbaar voor te zijn, maar ook moeite en teleurstellingen en pijn. En tenslotte nu, na 20 jaar, gaat hij weer op weg naar huis. En naarmate hij dichter bij huis komt, ja, gaat hij zich zorgen maken over zijn ontmoeting, de ontmoeting met zijn broer Esau. Zijn broer, hoe zal hij nou reageren? Zal hij nog steeds boos zijn en verbitterd zijn? En zal hij nog steeds willen vermoorden, net als toen? En om hem gunstig te stemmen, stuurt hij alvast een paar knechten vooruit. En als die knechten terugkomen, dan vertellen ze tegen hem dat Esau zijn kant op komt en dat hij 400 man bij zich heeft. En Jacob wordt bang. En wie zou dat nou niet worden? Hij loopt daar met zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn vee. En inclusief wat knechten, maar zonder leger van een paar honderd man. Wat gaat hij doen? Nou, hij verdeelt zijn bezitting. Hij verdeelt zijn vee en zijn volk in groep. En hij denkt bij zichzelf, nou, zo kan de ene groep misschien ontkomen als de andere groep aangevallen wordt. En hij bidt tot God en hij zegt, God, u heeft ooit gezegd, keer weer terug naar het land en ik zal bij je zijn. Ik ben het niet waard dat u altijd bij mij gebleven bent, maar nu ben ik bang voor Esau. Heer, herinner u Bethel, zegt hij dus eigenlijk. Herinner u 20 jaar geleden. En hij stuurt een deel van zijn vee vooruit, het beste deel, als een geschenk, als een verzoeningspoging naar Esau. En dan 's nachts, midden in de nacht, helpt hij zijn gezin naar de overkant van die beek, van die rivier. Alles wat hij had, staat er, was nu aan de overkant. En hij zelf bleef die nacht nog achter. En Jacob, nou dat weten we allemaal, Jacob is niet zo'n beste. Geen reclame voor Gods zaak, zou je zeggen. Zijn naam betekent hielenlichter. En die naam heeft hij ook al waargemaakt. Zelf regelen, dat was zijn devies. Een slimme deal op zijn tijd, dat kan geen kwaad, toch? En als de zegen van zijn vader niet direct naar hem lijkt te gaan, nou, dan weet hij wel hoe hij eraan moet komen. Dan grijpt hij er zelf van naar, als het moet, met list en bedrog. Oké, hij is later zelf ook bedrogen door zijn oom. En hij is een rijk man geworden, hij heeft veel. Maar aan hem heeft God zich verbonden, daar bij Bethel. Engelen daalden af en stegen op naar de hemel. En God zei tegen hem in zijn droom, ik zal bij je zijn. Ik ga met je mee en je zult weer thuiskomen. Beloofd. Kon God nou geen betere kiezen om zich aan te verbinden? Met types als Jacob, daar bouw je toch geen volk mee op? Daar bouw je toch geen gemeente mee op? En dan nu, het schriftgedeelte van vandaag, daar is die worsteling. Jacob worstelt en vecht alsof zijn leven ervan afhangt. Hoewel, als je goed leest, dan staat er iets anders. Er staat, een man worstelde met hem. Wie nam nou het initiatief? Die man of Jacob? Het lijkt erop dat het die ander was. Maar wie was die ander? We weten het niet. Een man staat er. En Jacob vecht door. Al zijn bezit is aan de overkant, maar hij nog niet. En het wordt langzaam lichter, de nieuwe dag komt eraan. En die man wil ermee stoppen. Jacob niet, die laat niet los. En er vallen klappen en Jacob wordt geslagen op zijn heup. En hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Zou Jacob het nou weten? Zou hij weten dat hij niet gewoon met een ander mens aan het vechten is? Met een rover of een dief of verzin maar wat? Daar lijkt het wel op, anders vraag je toch niet om een zegen. En in die nacht, in die worsteling, voordat het weer dag wordt, lijkt je de dingen, zoals wij ook, in onze nachten, soms wel scherper te zien. Scherper dan in het licht en in de drukte van de volle dag, waar je van alles moet doen. 'S Nachts in je bed kun je piekeren, kun je ook worstelen met God, of kunnen je gedachten gaan rondmalen. Je ziet andere dimensies, tenminste als je eerlijk probeert te zijn. En die eerlijkheid, dat lijkt hier wel aan de hand. Die vreemdeling vraagt Jacob naar zijn naam en die naam is meer dan een verzinsel van zijn ouders. Die naam zegt veel over zijn wezen en zegt veel over zijn karakter. En Jacob is eerlijk en hij noemt zijn naam. Hij durft het aan. Hij maakt zich bekend zoals hij is. Jacob, hielenlichter, als het erop aankomt, ben ik een bedrieger. Hij is misschien nog aan het vechten, maar eigenlijk geeft hij zich hier al gewonnen. Hij zegt hardop wie hij is en hij is eerlijk. Zo is hij, zo staat het ervoor. En dan blijkt die ander inderdaad geen vijand of een rover te zijn. Die ander is een engel, een gestalte van God zelf. En die vreemde zegt, je zult Israël heten, want je hebt gestreden met God en met mensen en je hebt overmocht. Dat is, je hebt hem aangekund. Je hebt gewonnen. Dat is nu je identiteit en dat is nu je wezen. Je hoeft je niet meer te laten leiden door je oude naam. Door wie je in wezen bent, als je eerlijk bent en eerlijk kijkt naar jezelf. Je mag door het leven met een nieuwe naam. Israël, strijder met God. En die plek aan de rivier werd voor Jacob een Peniel. Dat betekent, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En dat is wel wat om eens over na te denken. God laat met zich strijden. Je mag het gevecht met hem aan, ook al ben je een Jacob, ook al ben je een bedrieger. En voor Jacob was er een Penielplek, een plek waar hij God heeft gezien. Het was nacht daar bij de rivier. En hij was vol van angst wat er die dag erna zou gebeuren. Als hij zijn broer Esau zou ontmoeten en in het leger van 400 man. Hier is het dus een hele duistere plek in zijn leven. Veel donkerder kan het niet. Oké, 20 jaar geleden heeft God hem beloofd dat hij bij hem zou zijn en dat hij zou terugkeren naar zijn land. Maar hoe dan? En trouwens, dat was een droom. Ja, het was ook in de nacht. Maar goed, God had toen wel gezegd, ik ben de God van je vader. Van Isaac, van je grootvader, Abraham. Maar was het wel zijn God? Kon hij er nou wel van op aan? Was die God nou wel te vertrouwen? Hij had gebeden en God herinnert aan zijn belofte bij Bethel. En nu, in deze nacht van zijn leven, als hij er alleen voor staat, nu blijkt dat hij kan strijden met die God. Dat hij God als het ware, ook al is het donker, in de ogen heeft kunnen kijken. En hoe vreemd en hoe wonderlijk dat ook is, en dat is volgens mij het meest verbazingwekkende, hij mocht blijven staan. Hij heeft als het ware gewonnen. God heeft hem laten winnen. Peniel is de bevestiging van Bethel. Hij heeft sinds Bethel 20 jaar van het leven meegemaakt. Mooie dingen, maar ook teleurstellingen en pijn. Hij is rijk geworden, hij heeft veel bezittingen, dat is ook waar. Maar die belofte van Bethel, die belofte van God in de droom, die moest nog waar worden voor hem. Zijn karakter en zijn verstand, die hebben hem heel ver gebracht. Hij heeft zijn zaakjes kunnen regelen. Van het eerstgeboorterecht tot aan een indrukwekkende veestapel, nu. Maar om tot wasdom te komen, om ten diepste volwassen te worden en te kunnen blijven staan in het leven, is er meer nodig. Dan is het nodig om langs Peniel te gaan. Hij had tot nu toe de zegen naar zich toe gehaald. Zo nodig met list en bedrog. Maar nu laat hij God niet gaan totdat die hem zegent. Hij moet het ontvangen, niet halen, maar krijgen. Weten bij wie je moet zijn. Niet bij je vader of bij de God van je vader, maar bij God zelf, die ook de God van hem wil zijn. En dan kan hij verder. Dan staat er zo mooi, de volgende dag, als de zon over hem is opgegaan, dan kan hij gaan naar Esau. Dan slaat hij zijn ogen op en dan ziet hij hem aankomen. En hij probeert het goed te maken met alles wat hij in zijn macht heeft, maar het hoeft dan niet meer. Esau valt hem om de nek en ze huilen allebei bij het weerzien. En Jacob probeert dan goed te stemmen. Hij tracht door de juiste woorden zijn positie wat te handhaven. En zijn karakter en zijn wezen is echt niet opeens veranderd na één zo'n nacht. Ook later zullen we nog zien dat hij echt niet zomaar op één moment een heel ander mens is geworden. Je karakter neem je mee. En toch ook wel. Luister maar als die twee broers nu met elkaar spreken. Het is een vreemd gezicht. Aan de ene kant staat Esau daar met 400 man als leger. En aan de andere kant staat Jacob met zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn vee. Geen strijders aan zijn kant. Maar zijn hele hebben en houden. En Esau zegt, joh, al dat vee dat je vooruit hebt gestuurd, dat was niet nodig hoor, hou het maar. En Jacob dringt erop aan dat hij het toch aanneemt. Nee hoor, zegt hij Esau, dat is niet nodig. Ik heb al veel. En Jacob zegt dan, als je mij genegen bent, neem het dan aan. Ik heb je aangezicht gezien, zoals men God ziet, en je bent blij om mij te zien. Hij legt hier dus een verbinding tussen dat moment waarin hij iets van God herkende en Gods gezicht zag, en dat hij mocht blijven staan, en dit moment nu, in het gewone leven weer waar hij zijn broer ziet. Als je mij genegen bent, neem dan mijn cadeau aan. Want, zegt hij, God is mij genadig en ik heb alles. Ik heb alles wat ik nodig heb. Hier is het geen opschepperij, denk ik. van Jacob. Hier geen pochen in de zin van, nou jij hebt misschien veel, maar ik heb alles. Hier zegt hij iets anders. Hij laat iets zien hier van het leven na Peniel. Hij heeft het hier nu niet naar zich toe gehaald. Hij heeft het echt ervaren. God is mij genadig geweest. Ik had het totaal niet verdiend. Als ik kijk naar mijn leven, naar mijn staat van dienst, kan ik nergens recht op doen gelden. Maar God is mij genadig geweest. Hij heeft mij gezegend. Dus ik heb alles. Niet meer halen. Niet meer ritselen. Niet meer al of niet rijk worden. Zelfs niet meer veel hebben. Zoals Esau. Maar eerlijk worden. En kunnen zeggen. Ik heb alles. Geen geld of wel geld. Een baan of in de WO. Wel kinderen of geen kinderen. Getrouwd of toch gescheiden. Noem het maar. Vul het maar in. Ik heb alles, want God is mij genadig geweest en heeft mij gezegend. Het gaat hier in Genesis over Jacob, een aartsvader. Maar in Genesis worden mensen van vlees en bloed getekend. Mensen zoals u en ik. Dat maakt die Bijbel tot een echt boek. Het is geen geschiedenis. Het is geschiedenis die levend wordt voor ons hier en nu. Mensen worden niet mooier gemaakt. En ondertussen, het gaat wel over Jacob, zonder dat we het doorhebben, gaat het misschien ook over ons. Over u en over mij en over onze gang door het leven. Bijvoorbeeld, ja, over ons Bethel-moment. Toen, aan het begin van je leven, bij je doop. Toen zei God tegen je, jaren geleden, je ouders brachten je in dat huis. Naar die Bethel-plek in onze tijd. Ik ben je God, waar jij gaat, ga ik ook. Ik ben de God van je vader en van je moeder, maar ik wil ook jouw God zijn. En toen ging je leven beginnen. En er was zegen en er was vloek. En je werd ouder en misschien wat wijzer. En soms haalde je het geluk gewoon naar je toe, alsof je het zelf kon regelen. En misschien ben je wel rijk geworden in heel veel opzichten. Maar er waren ook donkere perioden en soms was het heel lang nacht. En misschien was je wel eens depressief. Dan werd je enorm door mensen teleurgesteld. Of je had je hoop gesteld op een baan, maar die gingen niet door. Die ging niet door. Of je had hoop gesteld op je kinderen en die gingen andere wegen. En dan is het nodig dat het niet bij Bethel blijft in je leven. Dan is het nodig dat het tot een Peniel komt. Een nacht van strijd, dat je er actief voor gaat. Omdat je weet dat het echt ergens om gaat bij God. Hij laat je niet zomaar gaan. Hij wil met je worstelen. Maar dan moet je niet weglopen. Niet doorgaan alsof er niks aan de hand is. Je moet wel willen stoppen. Je moet je dingen naar de overkant brengen en zelf blijven staan. En je oude ingesleten manieren van leven ter discussie durven stellen. En ook God heeft een strijd geleverd. In Gethsemane. Daar heeft Jezus gestreden en gebeden tot zijn vader. En op Golgotha, op die Goede Vrijdag. Toen heeft hij weer gestreden en hij heeft geleden en hij heeft gebeden tot zijn vader. En uiteindelijk zei hij, het is volbracht. Na de opstanding van Jezus Christus op die eerste paasdag ligt het voor ons open. Het leven met God is onder handbereik. De echte strijd is geleverd door God zelf. Het hangt niet meer van ons af. Is dat nou nieuw daar? Naar Golgotha? Nou, Jacob had het ook al ervaren, want die God was hetzelfde. God was hem genadig geweest. Het was niet een resultaat van zijn strijd. Het ging er niet meer om te winnen bij dat vechten. Maar het ging om de zegen. En die kon alleen door God gegeven worden. Het echte Peniel in je leven vindt zijn voltooiing op Golgotha. En daar zei Jezus, het is volbracht. Ik heb alles gegeven. Gods weg heb ik tot het einde toe gelopen en ik geef mijn leven uit handen. En wij, nu, hier, bid erom. Strijd ervoor. Wees alsjeblieft niet lui. Denk niet, ach, wat maakt het uit. Het leven loopt zoals het loopt. En ik heb toch al veel, als ik me vergelijk met andere mensen. God heeft ons zijn zoon gegeven, zijn alles. Het gaat niet om veel, het gaat ook niet om meer in het leven. Veel en meer zijn eindige dingen. Ze houden een keer op. Het gaat om alles. alles van God. Ga daarvoor. Alleen of in je eigen leven. In je eigen leven of in het leven van de gemeente samen met elkaar. Totdat het waar wordt en je Jacob na kunt zeggen, ik heb alles, want God is mij genadig geweest. Na Bethel kwam Peniel. En God belooft aan alle die geloven nog één plek waar we naartoe mogen. En dat is op de nieuwe aarde. Het is een plek waar ons leven tot bestemming komt. En waar we er allemaal mogen zijn. Daar gaat het leven op aan. Het is het nieuwe Jeruzalem. Waar God zal zijn alles en in allen. Amen. Voordat we ons geloof belijden, wil ik graag met u danken en bidden. Vader in de hemel, u leidt ons leven. En als we er oog voor hebben, dan zijn er pleisterplaatsen, er zijn er plekken waar u tot ons spreekt. We kunnen onze ogen dicht hebben, het kan donker zijn om ons heen. Maar u kunt spreken door alles heen, Vader in de hemel. Als u de God was van onze vader en moeder, van mensen om ons heen, maar nog niet van ons, open ons dan, Heer, trek ons naar u toe. En bent u het wel, Heer, dan danken we ervoor dat u de strijd hebt geleverd, dat u alles hebt gegeven. En dat wij niet meer krampachtig hoeven te leven, hakend naar veel en hakend naar meer, maar dat we ontspannen mogen leven vanuit de rust van Peniel. U heeft ons gezien, u bent genadig geweest en we mogen blijven staan. U geeft ons alles, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het leven van Jacob, dat het leven van bedriegers, van mensen die het verzondigd hebben bij u, tot zijn recht komt. Dat er een Peniel moment komt en dat we mogen uitzien hier in dit leven naar Jeruzalem, de plek waar u zult zijn en waar wij mogen zijn en waar we u mogen zien. En waar het goed zal zijn. Heer in de hemel, houd dat visioen, houd dat levend. Houd ons daaruit levend, hier en nu in deze wereld waar het nog niet zo is, waar Jeruzalem geteisterd wordt. Waar wel strijd wordt geleverd, maar waar mensen niet blijven staan. Waar mensen soms vallen. We bidden, Heer, voor de slachtoffers in deze wereld. Voor mensen die altijd achteraan staan in de rij. U zet ze voorop, Heer. Daar willen we u aan houden. We bidden voor onze broers en zussen in Irak, in Afghanistan en in Noord-Korea. We bidden u om kracht en doorzettingsvermogen, om uw naam te belijden. We bidden u om kracht bij het strijden, dat ze mogen blijven staan. En dat ze uw getuigen zijn. Dat ze tegen hun onderdrukkers mogen zeggen en tegen hun vijanden mogen zeggen: neem van alles maar van me af. Al is het veel. Ik heb al alles. Dank u wel, Heer, dat zij voor ons tot de getuigenis mogen zijn. Geeft u ons de kracht om zo ook in het leven te staan. Heer, concreet wil u ook bidden voor evangelisatiewerk gedurende de Olympische Spelen. In een land waar eeuwenlang uw evangelie niet de ruimte kreeg. Maar waar het langzamerhand openbreekt en tientallen miljoenen tot geloof komen in u, Vader in de hemel. Is het nou dreiging daar uit China, alles wat op ons afkomt? Of wordt het langzaam tot een zegen, omdat zoveel kinderen van u daar gevonden zullen worden? Vader, gebruikt u ook die spelen waar het oog van de hele wereld op dat ene land zal zijn. Om uw naam bekend te maken. Gebruik de mensen die daar zijn om uw evangelie doorgang te doen vinden. Heer, we bidden u voor alle mensen van wie wij houden en die u niet kennen. Ze kunnen veel hebben, maar veel zal stoppen aan het einde van het leven. We bidden om alles, Heer. Open het hart dat nu gesloten is voor u. We bidden u voor de mensen die ziek zijn in ons midden. Die ook een strijd te leveren hebben met lichaam. En misschien soms ook wel met ziel. Vader, geeft u kracht en uitzicht. En vooral, denk aan ook een nieuwe belofte bij Bethel. Ik zal met je zijn. Ik zal met je gaan. En we komen aan in het nieuwe land. Beloofd. Vader, dank u wel daarvoor dat uw woord vol belofte staat. Vol belofte aan gewone mensen. Aan mensen met falen en feilen. Aan mensen zoals wij zijn. Dank u wel dat uw zoon de strijd heeft gestreden. En dat we mogen geloven op grond van zijn werk. We danken u in Jezus' naam. Amen. We zingen de geloofsbelijdenis uit lied 274a. De collecte wordt gehouden. De collecte is bestemd voor de instandhouding van de gemeente. En tenslotte zingen we als slotlied gezang 21, vers 1 en 3. 1 en 3 van gezang 21.
Amen. Gemeente, u mag vers 3 zingen. Ik denk dat ik het verkeerd had opgegeven, maar vers 3 wil ik graag nog gezongen hebben. Voor zover mogelijk. Na deze toegift bidden we met elkaar op de zegen van de Heer. De Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede.
Ik heb niet eens iets.